interne keuken.
Koen, heb je al eens een guillotine gezien?
Ja, ik heb er al wel eens een guillotine.
Echt? Waar?
In een boek.
In een boek? Ja, in een boek. Maar ik bedoel, in het echt. Ja. Het voorwerp.
Nee.
Nee.
Ik wel.
Ja? Johan Tielemans, wel.
Staat in Gent, in het Gravensteen. Ja. Oei. In de martelkamer.
Oei, Steffi,
ja,
nu hebben we een probleem.
Ja, dat klopt. Het staat ook in Brugge.
Ah, oké.
Okay. En waarom is dat een probleem?
Dus, wel, Steffi van Neste, ik vertel het even. Je bent literatuurwetenschapper. Ja. Je bent bezig aan een doctoraat over de Franse literatuur, over Alexandre Dumas, om precies te zijn.
Ja, dat klopt.
En daar komt de guillotine in voor.
Ja.
In dat werk.
Ja, de guillotine is heel aanwezig in de Franse 19e-eeuwse literatuur. Ze wordt daar echt om de haverklap opgevoerd, waardoor ze bijna een levend personage wordt in dat literaire universum.
Ja.
En ik vond dat super fascinerend om te zien hoe die auteurs die guillotine afbeelden.
Wat is er Franser dan de guillotine?
Ja.
Ja.
En om maar een voorbeeld te geven, mijn grote favoriet, Alexandre Dumas, die maakt er echt een sport van om executies af te beelden. Dus in zijn werken word je echt voortdurend in de rol van toeschouwer geduwd. Je hebt echt het gevoel dat je live zit mee te kijken met die tijdgenoten. En dan ervaar je een soort misplaatste nieuwsgierigheid. Want je voelt je toch niet helemaal oké. Van, is dat wel oké dat ik naar die executie...
Ja, hoe zeg je voyeur in het Frans?
Ja,
hoe zeg je voyeur in het Frans, precies?
Ja, ja, dat is gewoon het woord dat we ook in Nederland zeggen. Ja, ja.
Jij zat in Frankrijk, in Parijs, te schrijven.
Ja.
En je dacht, ah, die guillotine komt zo vaak langs. Laat ik eens langs het museum lopen en eens gaan kijken naar de guillotine.
Ja, inderdaad. Want Victor Hugo die zegt, je kan pas zien hoe dreigend dat object is als je eens die guillotine recht in de ogen kijkt. Dan gaat je mening over de doodstraf veranderen. Voor alle duidelijkheid, mijn mening moest daar niet over veranderen. Maar ik wilde die wel een keer in tacht zien. Omdat ik echt
om te
zo
beseffen
vast...
wat dat is.
Ik zou weten waar ik naartoe moet in Parijs.
Ja, dus naar het Gravensteen. Ah, waar? In Parijs?
Ja, in Parijs is er een fantastisch museum over de geschiedenis van de stad. Het Museum Carnaval.
Ja.
Daar is
ben je daar geweest?
Nee, want op dat moment waren er onderhoudswerken.
Ah, ja.
Echt een heel jaar in Parijs gewoon. Maar...
Okay. Maar je moest dus niet naar Parijs, gewoon zoals Johan zei, naar het Gravensteen in Gent.
Daar nee, maar ik wilde echt een Franse guillotine zien.
Ja.
Ja, en dus over Le Musée Carnaval gesproken, daar staat wel een maquette, maar dus geen echte guillotine. Er staat ergens anders in Parijs, in Le Musée de la Préfecture de Police, ook nog een soort verkleind model. Maar dat is dus het enige wat je daar gaat vinden. Enkel nog 5 funderingen waarop de guillotine ooit heeft gestaan.
Ah, ja.
Dus ik vond dat heel raar. Van, waarom staat hier geen guillotine in Parijs? En op dat moment kreeg ik een mailtje van de buren en de hits die een oproep deden om het schrijven van literaire non-fictie te stimuleren. Dat project heet Eenzame Avonturen. En toen ik dat zag binnenkomen, dacht ik, oh leuk, ik ga daaraan meedoen en ik ga over de guillotine werken en ik ga op zoek gaan waar die naartoe is. Dus in Parijs kon ik al geen vinden. En dan ben ik in de rest van Frankrijk gaan kijken en dat bleek al even moeilijk te zijn. Ik heb bij heel veel musea aangeklopt. Ik heb heel veel gebeld, heel veel gemaild. En aanvankelijk leverde dat heel weinig resultaat op.
Ja, ik besef nu plots dat het toch heel raar is dat we iemand hebben uitgenodigd omdat iets niet gelukt is.
het is echt niet gelukt.
Nee, nee.
Dat is wonderbaarlijk.
Spoiler alert, het is niet gelukt.
Dat ga ik nog niet verklappen. Maar in ieder geval, je hebt je suf gezocht naar de guillotine.
Ja,
en dan vastgesteld,
lang.
Hoe kan dat nu? Hoe kan dat... Hoeveel waren er in der tijd eigenlijk? Er is die ene guillotine waar Louis XVI, hè, de Franse Revolutie, mee onthoofd is, de laatste koning.
Ja,
dus... Die hebben ze toch nog ergens, zou je dan denken?
Ja, dat zou je inderdaad denken. Maar dus er waren 83 revolutionaire guillotines in Frankrijk. Die hebben zo'n 80 jaar functioneerd. En die zijn allemaal weg.
Ja, dat
die
was eentje per departement.
Ja. Ja, inderdaad.
Ah ja, want ook na de revolutie, de doodstraf in Frankrijk, die werd gewoon uitgevoerd met de guillotine tot...
Tot 1977.
Dus in 1977 was er nog een werkende guillotine.
Ja, was er nog een guillotine, maar dat is dus geen revolutionair model.
Ah ja, dus... Oh, wat ben je streng.
Ja, want het is heel complex. Maar dus je hebt eerst dus...
We hebben voor u het revolutionair model. We hebben nog een standaard model.
Maar die revolutionairen zijn dus allemaal weg. Ik ben zelfs naar het Frans Revolutiemuseum geweest... in Vizille. Ik dacht, misschien staat er daar wel een guillotine, maar dus niets te vinden. Ik denk dat die allemaal verwoest zijn of misschien in privécollecties zitten. Want de guillotine was vroeger eigendom van de beul en niet van de staat. En die circuleerde dus een beetje op de privémarkt. Er waren heel veel mensen die claimden die guillotine van
Louis XVI, die is vaak opgedoken. Op veilingen vast.
Die was super populair.
Ja.
Maar ja, oké, daar is dus niets mee van te traceren.
Ah ja, dus op een bepaald moment gaan de kinderen van de beul studeren en dan willen die geen beul meer worden en dan staat dat op zolder en dan zit je daarmee.
Ja, maar daar was geld mee te verdienen. En dus dan heb je later nog nieuwe guillotines. Die zijn gebouwd vanaf 1870 om die oude modellen te gaan vervangen. En in metropolitaans Frankrijk zijn er daar nog 4 van.
Metropolitaans?
Is dat de hoofdstad?
Europees Frankrijk.
Ja, Europees Frankrijk.
Ja, niet Outre-mer, niet de overzeese gebieden.
De overzeese gebieden.
Het Franse Frankrijk.
Ja, Franse Frankrijk. En daarvan zit...
L'Hexagone, zoals het
is. Ja, inderdaad, dat is.
Oelena, excuse.
En daarvan zitten er 2 verstopt. Het is te zeggen, die stonden ooit in de Musée des Prisons in Fontainebleau. En ik was daar gaan, ik heb daar dingen over opgezocht en toen het museum haar deuren heeft gesloten, heeft men die overgeplaatst naar een of ander geheim depot en niemand weet waar die zijn.
Je had het museum gevonden waar ze ooit tentoongesteld zijn geweest?
In de kelders van het museum. Le Musée National des Prisons.
Maar dat is niet tentoongesteld. Het depot.
Nee, dus wacht. Die stonden eerst in de kelders van dat museum en zij waren op afspraak te bezichtigen. En in 2010 is dat museum gesloten en heeft men die overgeplaatst naar een of andere geheime plek. Ik heb daarvoor gemeld van waar zijn die guillotines naartoe. Die zijn niet meer te vinden. Die moesten normaal naar Aachen verplaatst worden, naar een instituut gelinkt aan het ministerie van Justitie, maar die zijn daar nooit toegekomen. Okay.
Wat een verhaal.
Weet iemand waar de guillotine is?
Ja.
Dat is een groot ding, hè?
Ja,
zo'n guillotine? Hoe hoog is dat? Is dat 4, 5, 10 meter hoog?
4 meter.
4 meter hoog. Ja. Dat steek je niet zomaar weg, hè?
Nee, dat steek je niet zomaar weg. Maar het is dus ook niet... Ze is niet helemaal verdwenen. Op een expositie in 2010 is die opgedoken in Le Musée d'Orsay. En ik spreek hier over de laatste guillotine van Frankrijk, waarmee dus Hamida Diandoubi is geëxecuteerd in 2010. Dus de laatste geguillotineerde van Frankrijk.
2010?
Nee, de tentoonstelling was in 2010.
In 77, hè?
Ja, in 77. En in 2010 heeft men die op een expositie gezet.
In Parijs.
Ja. In de Musée d'Orsay. Maar een klein opmerkelijk detail. Men heeft die volledig bedekt met een zwart doek. Dus waardoor je die guillotine niet recht in de ogen kon kijken. Men zei dat...
Die historische ervaring die je dan zou moeten hebben als je oog in oog met dat ding staat,
ja,
dat
werd gesaboteerd. Ja, Victor Hugo zou niet blij geweest zijn.
Nee.
Ik begin zo te vermoeden dat daar gewoon schaamte achter zit.
Ja, inderdaad. En vooral dus na die expositie heeft men die naar het Mucem in Marseille gebracht. Die heeft daar 2 jaar wel in een museum gestaan. Maar daarna heeft men die terug weggehaald en die staat volledig gedemonteerd in de reserves van het museum nu.
Die heb je gevonden?
Die heb ik gevonden, maar dus als je een guillotine wil zien in Frankrijk, ga je die enkel verhuld of gedemonteerd terugvinden.
Dus je hebt oog in oog gestaan met de guillotine, maar... In stukken en brokken in het magazijn.
Ja, de geschiedenis die een beetje aan flarden is. In de letterlijke zin van het woord.
Heb je dan gevraagd aan de directie van zo'n museum hoe dat komt? En heb je het woord schaamte laten vallen?
Nee, maar ik ben er wel zelf achtergekomen dat het wel heel veel met schaamte te maken heeft gehad. Want om eigenlijk te ontdekken hoe het komt dat die guillotine daar nu niet meer staat, ben ik gaan kijken naar de Franse geschiedenis. En dus wat we gaan zien is dat die guillotine in het begin van de Franse Revolutie een heel, heel prominente rol speelt. Die is heel aanwezig in de publieke sfeer. Ook, er waren er dus 83 in elk departement. Die heeft een enorme belangrijke rol gespeeld tijdens de terreurjaren.
Toen heeft ze overuren gedraaid.
Ja, toen... Ja, want iedereen die toen ook nog maar verdacht werd van contrarevolutionaire ideeën, is toen naar het schavot gestuurd, kop eraf. Dumas die vertelt daarover in zijn Mille et un fantôme dat er een aristocrate was die op dezelfde dag nog opgepakt is geweest, geëxecuteerd. Allee, eerst veroordeeld en dan geëxecuteerd. Dus dat toont een beetje de arbitrariteit aan van dat systeem. Maar iedereen was er wel verzot op. Er waren mensen die echt waar, die sieraden droegen in de vorm van guillotines. Er werden daar liedjes over gemaakt. Dus die was heel populair tijdens de revolutionaire jaren. En dat vind ik net zo interessant, omdat men... Ja, omdat die guillotine daarna echt uit het publieke zicht gaat verdwijnen. Ja. En het is daar dat die vraag van schaamte heel belangrijk wordt.
Dat toen alomtegenwoordig was en nu verdwenen. Alsof het nooit gebeurd is. Je zou bijna gaan geloven dat het alleen iets in verhaaltjes was.
Inderdaad. En dat is heel geleidelijk aan gebeurd. Want ik ben echt gaan kijken van wat is er gebeurd na de Franse revolutie tot na... 1977, dus die laatste executie. Ik ben dus heel die chronologie gaan volgen. En je ziet daar vanaf 1850 vinden reeds executies plaats aan de ingang van de gevangenis. Dus niet meer op publieke plein. Dat is iets heel natuurlijks. Er was daar geen wet over. Het was alsof men die niet meer kon verdragen op die grote revolutionaire pleinen.
Ja. Die verschuift van het centrum van de stad... Ja. Naar de kazerne, zeg maar, tot vlak voor de deur. Nog wel buiten, hè?
En met publiek erbij.
Bij het publiek, je kon komen kijken.
Maar dat ook, dat theatrale aspect met dat publiek gaat steeds meer afzwakken. In 1870 heeft men het theatrale schavot afgedankt. Daarna kwam een fotoverbod. In 1939 heeft men de guillotine voorgoed binnen de gevangenismuren gaan plaatsen. Dus dan stond hij niet meer buiten. En dat was na de executie van Eugène Whiteman. Dat staat ook echt uitgebreid in mijn artikel. Want het volk had er toen een enorm zootje van gemaakt. Het was een heel hysterisch gedoe. Mensen stonden in cafés te feesten. De vrouwen wilden hun zakdoeken dompelen in het bloed van de geguillotineerden, want dat bleek nog een heel mooie man te zijn ook. En de pers had kamers afgehuurd om dat in beeld te brengen. En toen zei de overheid van oké, we hebben hier echt genoeg van. We gaan die binnen de gevangenismuren gaan plaatsen. En dat is het hekken. Vanaf dat moment is die guillotine gaan functioneren in de coulissen. Dus het is niet dat hij daar niet meer was, maar niemand kon die nog zien. Dus het was echt alsof men die guillotine niet meer kon verdragen.
Maar omdat men op dat moment dat toch aanstootgevend vond, dat er zo'n spektakel is en dat mensen daar inderdaad op café gaan. De sfeer is een beetje die van een voetbalwedstrijd, heb je het gevoel? Hè?
Ja, dat is...
Er staan ook filmpjes van op YouTube. Je kan die onthoofding zien. Die is gefilmd vanuit. Er is een raam van een of ander herenhuis.
Dat klopt. Dat filmpje duurt 48 seconden en de executie 3 seconden. Dus...
Ja, maar dat pleit voor de guillotine.
Wat blieft?
Dat pleit voor de guillotine, dat het maar 3 seconden duurt. Want daar ging het net over, hè? Dat het snel en pijnloos was.
Ja. En gelijk voor iedereen.
Ja inderdaad. Men heeft die guillotine ingevoerd om korte metten te maken met de barbaarse strafmethoden van het ancien regime. En ook met de klasseverschillen, want daarvoor, iedereen die van adel werd onthoofd, maar voor de rest van de bevolking kon dat echt een martelgang worden, zo'n executie. Dat ging natuurlijk af van de aard van het misdrijf, maar vaak was dat heel barbaars. Radbraken in vieren delen, verdrinken en zo verder. En dus Guillotin heeft die machine ingevoerd, omdat hij wilde dat iedereen gelijk voor de wet stierf. En dat geldt ook voor de dood.
Ja. Guillotin is de man die in het parlement daarvoor gepleit heeft. Hè. Laat ons zo'n machine bouwen. Nog geen idee van hoe die er zou moeten uitzien.
Ja.
En het is, hoe heet die ene Louis?
Was hij geen muziekinstrumenten bouwen?
Klavicimbelbouwer heeft geholpen ook.
Ja, die is ooit eens terugspraak gekomen, heb ik onthouden.
Dingen die je dan onthoudt natuurlijk. Ja. Hij heeft nog geprobeerd om er een patent op te pakken, maar dat is misschien niet. Ja.
Nee, maar inderdaad, die guillotin die heeft dus een voorstel gedaan in de Nationale Vergadering om voortaan iedereen op dezelfde schone manier af te maken met een simpel mechanisme. Dus hij heeft dat woord gebruikt. En hij zei, met deze machine kan ik uw hoofd afhakken in de tijd van één knipoog, zonder dat u de minste pijn zou voelen. Dus dat ging heel snel, één knipoog. En dan zijn er debatten geweest binnen de nationale vergadering van oké, gaan we nu voor die guillotine, enfin, toen was die nog niet ontworpen, gaan we voor onthoofding of gaan we toch eerder voor een burgstoel? Er waren ook ideeën om een gaskamer avant la lettre in te voeren. En uiteindelijk heeft men in 1791 beslist van oké, tout condamné aura la tête tranchée. Dat woord is nog tot 1981, dat zinnetje, in de code pénal gebleven. Opmerkelijk is dat daar totaal niet omschreven wordt wat dat daarmee wordt bedoeld.
Tranchée betekent kop af?
Kop af, maar er werd daar niet...
Maar dat stond in de wet, dus ja. De doodstraf moest... De kop moest eraf.
Ja, inderdaad. Maar niet op welke manier of met welke machine. Gewoon dat. Alsof men die realiteit ook niet echt kon gaan benoemen. En dus inderdaad, die Antoine Louis heeft dan die guillotine ontworpen. Hij heeft zich hiervoor geïnspireerd op oudere modellen. Het volk vond er maar niets van aan. Die vond dat dat veel te snel ging. En het spektakel was er een beetje af. Maar toch is die uiterst populair gebleken.
Ja. Dan is er die Franse revolutie. Hè. Die wordt enorm veel gebruikt. Nu is die verdwenen. Je zou verwachten bij de verjaardag van de Franse revolutie dat daar toch iets rond gedaan werd.
Een of andere dat ze die terug opstellen op Place de l'Étoile.
Ja, en een kleine demonstratie even terug.
Nee, inderdaad. Dat was mij dus ook erg opgevallen. Bij de 200-jarige viering van de Franse Revolutie heeft men niets over de guillotine gezegd. Er stond zelfs een verbod op het verspreiden van afbeeldingen. Dus het leek wel of er niet over die guillotine mocht gesproken worden. Op een gegeven moment was er een crew die een film wilde maken over de Franse Revolutie. En die hadden een guillotine opgesteld op Place de la Concorde. En men heeft die onmiddellijk moeten weghalen, omdat de politie zei van... Kijk, dat is niet ons beeld van de Franse Revolutie.
De politie gaat zich even moeien met hoe de film gemaakt is. Ja. Want dat is toch... Je hebt dan ook voortdurend aan moeten mailen en telefoneren en vragen aan allerlei Fransen. Van, ik ben op zoek naar een guillotine. Hoe zijn de reacties dan? Ja, is dat echt gevoelig? Of mensen zoiets van... Juffrouw, vanwaar die vreemde belangstelling?
Ja, ik zat op de trein met een Fransman en ik heb daar even over gesproken. En ik zei, ja, wat denkt u daarvan dat die guillotine niet meer in een museum staat? En die zei echt letterlijk van, ja, wij zijn daar niet trots op. Allee, waarom zou die guillotine in godsnaam wel in een museum moeten staan? En dus dat is opnieuw heel dat gevoel van die schaamte... Ik ben dan ook naar het MUSEM afgereisd, omdat ik die laatste guillotine mocht zien.
Het is een museum
in de Europese beschaving van... Ja, kijk, ik heb het hier nu niet staan. Maar het is een museum in Marseille van Europese mediterrane
kunst, geloof ik.
Beschavingen, dat is het. En dus ik ben naar de reserves van dat museum geweest. Dus niet alleen om die guillotine te gaan bekijken, die laatste die daar... gedemonteerd staat, maar ook om documenten in te kijken over wat er nu met die laatste guillotine van Frankrijk is gebeurd na 1981. En dat verhaal is echt, echt opmerkelijk. Na de afschaffing van de doodstraf is er enorm veel discussie geweest over waar gaan wij die guillotine nu gaan opbergen? Waar gaan we ze zetten? En wat er mij is opgevallen, geen één guillotine wilde die museum.
Geen museum wilde die guillotine hebben.
Die guillotine zou spoken opwekken. Ze zou personeelstakingen veroorzaken. Dan op een gegeven moment had Le Musée Carnavalet gezegd van... Oké, wij gaan ze bij ons stockeren. Maar 2 jaar later laten die plots weten... Ja, dat gaat toch niet gaan, want er zijn hier renovatiewerken.
Een soort schijnen, hè? Op een andere manier. Zeg maar, wij zitten nu wel de hele tijd naar die Fransen te wijzen. Wij hadden ook een doodstraf. Hadden wij ook een guillotine in België?
Ja, wij hadden ook een guillotine in België. De doodstraf in België is afgeschaft in 1996. Maar er vond nog een guillotinering plaats in 1918.
18, op het einde van de oorlog.
Het einde van de oorlog. Er was daar een frontsoldaat, die heet Emile Verfaille. En die had een vrouw verkracht en vermoord. En de koning Albert De eerste wilde die Emile Verfaille
geen gratie
toekennen, omdat de rest van de soldaten die stonden op het veld. En
veilig in
hij zit daar veilig in de gevangenis. Dat is te gemakkelijk.
Ja, en uiteindelijk heeft men dan die guillotine laten overkomen van Parijs naar Veurne. Echt in het midden van al die bommen. En
dat is door vijandelijk gebied, hè?
Ja. Dat is ook, die Duitsers zitten daar nog. Een absurde onderneming van heel die troep is bijna omgekomen, vlakbij Adenkerke. Ah, ja. Dus die zijn echt afgekomen in het midden van heel die oorlog.
Ja, maar met een happy end, het is gelukt en ze hebben hem kunnen guillotineren.
Ah, gelukkig.
Ja, voilà. Ongelooflijke kweesten eigenlijk. Hè. Het artikel dat je dan voor de buren hebt geschreven, dat staat ook op de website van de buren en er staat ook een link op onze site. Steffi van Esten, dank je wel. Interne keuken.